Goedemorgen en welkom bij Hour of Power. Een heleboel mensen in ons land hebben een geheim telefoonnummer. Nou, ik kan je vertellen, God heeft dat niet. Zijn nummer is 2x5, gevouwen handen. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Want het is gebedszondag in de Crystal Cathedral. Hier hangt een prachtig schilderij, naar leiding van een psalm. En Christa gaat daarover vertellen. Zij is onze gast vanmorgen bij Hour of Power. Christa heeft haar zoon verloren op 14-jarige leeftijd, nog niet zo lang geleden. En moet nu het gevecht aangaan met kanker in je leven. Maar gebed is iets wat voor jou het allerbelangrijkste is. En daar gaan we het over hebben. Wij gaan naar de Crystal Cathedral en ik wens iedereen veel zegen toe bij het kijken en luisteren naar deze uitzending.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, join Robert Schuller in An Hour of Power, now celebrating our 37th year as the face and voice of positive Christianity to the world.
Welcome to the Crystal Cathedral. We are glad you're here today. This is a beautiful, wonderful day to be reconnected with God, to understand who we are as people, and to feel the warmth and the love that is here. And so right now, I want to allow that warmth and that love of Christ's Spirit to flow through you as you greet one another. Please reach out, shake the hands of those who are standing around you and say, God loves you, and so do I. Well, we have a beautiful morning planned today. It's Prayer Community Sunday. And what we do on Prayer Community Sunday is we pray for people. And if you know someone who needs prayer and you know their address, you can put their address on this card. You can see the place to put it right there. And we'll pray for them. We'll have an opportunity to put it on the tables. And there's kneeling benches out here for you to pray. If you want to put your own name and address on there, you can. We have Hurricane Katrina survivors, Rory and Angela Martin, and they're with us this morning. Angela has a new CD out, and they've got a testimony of the power of God in their lives. And so this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Dear Heavenly Father, we thank you that you're a God of miracles, that you're a God who comes and lifts us and gives us the strength and the ability to be able to do things through you. And so we thank you for your power working in our lives this very moment as we humbly come before you, seek your face, and are guided in your way. So give us the courage, O Lord, to walk down the path that you have designed for our lives. Amen.
Thank you. may be seated. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul and leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, and we all will, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen.
Over 15 months ago, New Orleans was devastated by Hurricane Katrina. And thousands of people were left stranded and homeless. And today, these families are still struggling to rebuild their homes and their lives. You may remember just weeks after Katrina's devastation, we were honored to hear from two survivors, Rory and Angela Martin. Rory rode out the storm in their hometown of New Orleans while his wife Angela was in California visiting their daughter. Rory and Angela are back to share with us their life and what it's like today and how, through prayer, they're making it through. Please join me in welcoming New Orleans survivors Rory and Angela Martin.
Rory, Angela, God loves you and so do we.
So tell us or remind us what was happening during Katrina in your lives.
During the time or after the storm?
Both.
Well, at the time of the storm itself, first time I was here, I stayed home and my wife was in California visiting our daughter. And as I was home, the more I watched on television, the more I say, Lord, I got to get out of here, because they said if it hit, it's going to be real bad. And I know many times we had ruled them out before and God had been merciful that I had to go to the right or the left and it wouldn't be that bad. But God gave me a way out to go to my nephew to be with someone who lived in a second floor apartment. So I went there, and that Sunday we were there as the storm approached. I think it was about Monday morning, about 5:45, the power went out. And once the power went out, the hurricane hit. But the night before, I had talked to my wife. I say, baby, I love you. And if you don't talk to me again, I want you to know I love you. But she didn't think that the hurricane would be that bad. But once it hit, it was like a freight train, and it lasts for hours. And the water began to rise, and you could hear stuff falling from the rooftop. I had a radio that I was listening to, and there were people calling in asking to be rescued, but nobody could come get them. There were people trapped in attics with children. There was a blind man called and said his fiance left him. It was just so devastating. So I was there for a number of days without communication, maybe 3 days without communications. And then finally on the fourth day, we made our way through chest deep, neck deep water to the interstate and was rescued.
Wow. So that was an answer to prayer. How did you feel during that time, Angela?
I felt that all I could do is pray. All I could do is pray. Watching it on CNN, I hadn't talked to him. I talked to him that Saturday. I tried to call him that Sunday. I couldn't talk to him. So that's when I began to realize that I really, really needed the Lord. I started praying. I started seeking the Lord. I read the book of Ruth, and it comforted me. And then I realized he couldn't eat, he couldn't take a bath, so I fast. And then I didn't take a bath. I wanted to be in the same suffering that he was in and trusting in God to bring him through.
Wow.
And God did. And when I was coming off the fast that Wednesday night, well, not really coming off the fast, but I asked God to give me strength. And I couldn't go any longer not hearing his voice. I just need to know that I could hear his voice, because I knew that he was in God's arms. I knew that God had him, but I knew that he was out of his comfort zone. And I just asked God, please help me and let me hear just his voice, Lord. And that Thursday afternoon, I heard his voice. And I knew that God had answered my prayers, and I just gave him the praise, and I talked to him, and he said, calm down, everything's all right, you know, being brave and strong and a man of God. And I'm like, I just thank the Lord from hearing from him. So I just give God the glory and praise for all his wonderful blessings. We may have lost all the material things, but we didn't lose our relationship with Jesus, and we didn't lose each other.
And today, now it's almost a year and a half later. And tell us where things are and where you stand today.
A year and a half later, we are back home. Our house is under construction. We were supposed to be in it this month, but things have not worked out that way. So we're looking at maybe 3 months later, 3 months more before we be in it. But things in New Orleans, is still a long way to go. Some areas will not come back. A lot of people have moved on. Some people we knew are deceased. They died due to Katrina. Some have died after Katrina due to the stress of Katrina. And some are still going through a mental Katrina due to stress. So things won't be the same for years, I can assure you that, in New Orleans.
How have you dealt with the stress of Katrina over the last year and a half?
Praying, studying the Word of God, watching you all on television and other ministers, and being encouraged in the Lord and trusting Him. You know, He said, trust in the Lord with all thine heart and lean not to thy own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy path. He said, Angela and Rory, faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. So standing on his promises and standing on his word doesn't return void. And I'm just standing and standing, and we're standing on his promises. Even though we're in a trailer, that's a blessing, because that's home until we receive our home. So in the midst of it all, we're able to give him the praise. Sometime you get a little down when the rain beats up on the trailer and you think the trailer's going to flip over and the winds are going, and it'll get a little shake in there, but when you hold on to God and open those scriptures, He give you reassurance that it's all right. It's in my hand, and I thank God for it.
Angela, those are powerful words. Those are powerful. Rory, what do you say to people who are facing challenges like yourselves?
In one scripture that I like to paraphrase, and that's Philippians 4:6, it says, don't worry about nothing, pray about everything, and make your requests known to God, and with thanksgiving. So no matter what your situation is, be thankful, number one, because someone is always worse than what you are. Number two, if you're going through it, then you can encourage someone else that if God bless you, He can certainly bless them. So there's always hope in God, and that's the key right there. God. That's what keeps us sane. That's what keeps us going. That what keeps us level-headed and comforted, knowing that God is with us. God is with us, and that's the key. And God can be with them no matter what the situation is. God is able.
Boy, those are good words. We just appreciate both of you so much. And we have, as a church, we've tried to do our part to help people in Katrina. I know we sent several teams out to participate with Habitat and also the Fuller Center of Housing, and we've built a house for a family. And then we've had you on to, again, create awareness of Katrina so people don't forget about it. because people need to realize that there are many people in New Orleans who are still not back in their homes and still not back to where they need to be. And one of the things we've done is had the privilege and the pleasure of hearing Angela sing, and Angela has a new CD. Angela, we look forward to hearing you sing. Thank you so much, Rory, for coming and sharing your spirit and your testimony. And God bless you both.
I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little voice from heaven filled my soul. It bathed my heart with love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn it, and you know a little fire is burning. And just a little Jesus makes it right. I may have doubts and fears. My eyes be filled with tears. But Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer. He knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. When you feel the little prayer will turn it, and you know a little fire is burning, and just a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus. Tell him all about your troubles. He will hear our faintest cry. He will answer. When you feel a little prayer will turn it, and you know a little fire is burning, and just a little talk with Jesus makes it right. Just a little talk with Jesus. Just a little talk with Jesus. Just a little talk with Jesus makes it right. Just a little talk.
Thank you, Angela. God loves you. It's a pleasure to have you here, and I'm so thrilled that God's moving mountains and building a house, and it's the kingdom of God. Thank you. God bless you.
En dat was Angela Martin met een schitterend gezongen Talk with Jesus Makes It Right. Met Jezus praten zorgt dat alles goed komt in je leven. Nou, alles, dat is natuurlijk de vraag, maar met Jezus kun je het wel aan. En ik denk dat Christa Rozier, die vanmorgen onze gast is bij Hour of Power, daarover mee kan praten en u kan inspireren met wat zij in de reis door haar leven heeft meegemaakt. Christa, mag ik jou heel hartelijk welkom heten. Hangt een prachtig schilderij van je psalm 139. Een van de mooiste psalmen uit de Bijbel. Maar
absoluut.
Ik begin bij een dramatische gebeurtenis in je leven die jouw leven en dat van je man Victor een enorme wending heeft gegeven. Dat is het overlijden van je zoontje.
Ja, wij hadden een gezin met twee kinderen. Een meisje en een jongen. En onze zoon had altijd al vanaf dat hij klein was last van zijn voetjes. En er was niks aan te zien en artsen konden niets ontdekken. Maar naarmate hij ouder werd, werd het alsmaar erger. Hij kon op een gegeven moment nauwelijks nog lopen. Hij kreeg ook hele rode benen. En hij zei vaak tegen ons van, het is alsof ik met mijn voeten in het vuur ben. Of ik in de oven zit. Nou, artsen hebben zich daarover gebogen. En het was een hele lange weg van onderzoeken. En uiteindelijk bleek hij een hele zeldzame ziekte te hebben, die heel weinig voorkomt. Ik geloof dat iets van 200 mensen over de hele wereld er last van hebben. Dus er is ook heel weinig over bekend. En een pijnziekte waar in feite niets aan te doen was. Het probleem werd steeds erger. Hij kreeg ook hele grote brandblaren op zijn benen. Op een gegeven ogenblik waren zijn benen helemaal open. Er zat geen huid meer op. Hij kon dus ook geen schoenen meer dragen. Hij kon niet met zijn benen onder de dekens liggen. Hij werd echt getergd door de pijn. 24 uur per dag had hij pijn. En 24 uur per dag was hij bijna aan het huilen.
Word je toch gek als moeder?
Ja, ja, dat word je echt. Dat is zoiets vreselijks om machteloos toe te kijken. En artsen hadden alles geprobeerd. Ik geloof dat er iets van 30 artsen bij hebben gehad, tot professoren toe. Ik weet niet hoeveel medicijnen die geprobeerd heeft. En de artsen die dan moeten zeggen van, wij weten gewoon niet wat we doen moeten. En dan sta je daar als moeder en dan kun je gewoon niets anders als een arm om je kind heen leggen en hem dicht tegen je aantrekken en met hem bidden. Want dat wilde hij altijd wel. Als hij een pijnaanval had, zelfs als hij in het ziekenhuis lag en het was 's ochtends vroeg, dan ging de telefoon en dan hoorden wij een heel klein stemmetje aan de andere kant. Ik heb weer zo'n vreselijke pijn. Kunnen jullie naar het ziekenhuis komen? Nou, dan stapten wij weer in de auto naar het ziekenhuis. En dan wilde hij dat we met hem gingen bidden. Dat was op een gegeven ogenblik echt zijn enige uitkomst. Niet dat het gebed maakte dat de pijn wegging, maar op de een of andere manier kreeg hij wel kracht om het te dragen.
Ik vind het heel mooi dat je het over gebed hebt, want het is vandaag gebedszondag in de Crystal Cathedral en ook wereldwijd. Ephraim, jouw zoon, werd gedragen door het gebed, maar hij heeft het niet overleefd.
Nee, zijn lichaamstemperatuur ging heel erg naar beneden. Hij had op een gegeven moment nog maar 32,3. Nou, dat is natuurlijk heel erg weinig. Hij kon haast niet meer eten. En langzaam maar zeker hebben wij hem zien afzakken, zeg maar.
Wegglijden in de dood.
Wegglijden in de dood, ja. En toch was er tot op het laatste moment was er daar die hoop dat God zou ingrijpen en dat er een geweldig wonder zou gebeuren. Daar had ik... Ik was er niet verbaasd van geweest als de hemel open was gescheurd en God was neergedaald en hij had Ephraim, zeg maar, genezen. Dat zo groot was ons geloof toch wel en dat verwachten we wel. En toen op een gegeven ogenblik, op een zaterdagochtend, toen had ik had zo'n raar gevoel. Ik lag in bed en Ephraim die lag beneden in de slaapkamer en ik zeg tegen Victor, ik ga even bij Ephraim kijken. Ik doe die deur open en ik zie hele witte handjes boven het dek, de dekens uit. En toen wist ik het, hij is er niet meer. En toen stond ik bij, je weet gewoon echt niet wat je overkomt. Want dat was echt niet iets waar wij rekening mee hadden gehouden. En ik keek hem zo aan en ik zei het, ik heb eerst wat ik zei tegen hem van, nu ben je vrij, nu ben je bij Jezus, nu kan de dood en het verderf en de ellende kan niet meer bij jou komen. En het was ook heel bijzonder, dat wil ik toch ook wel graag vertellen. Wij lazen elke avond een psalm samen. En dan, dat ging heel mooi. Aan het eind van de dag dan zei hij, mama, ik wil graag een psalm. En dan was hij even stil en dan noemde hij een nummer. En hij wist waarschijnlijk vaak niet eens wat voor psalm daarachter zat. Maar dan pakte ik de Bijbel en dan sloeg ik die psalm op. En dan klopte het vaak. En de laatste psalm die ik samen met hem gelezen heb, de avond daarvoor, was psalm 127. En daar staat, als de Heere de stad niet bewaakt, te vergeefs waken de wachters. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwlieden. Het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. Want de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. En hij zeide nog achteraan, mama, deze psalm is heel belangrijk. Ik hoor dat de Heere God dat tegen mij zegt. En hij is 's nachts overleden. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap.
Jullie, Ephraim heeft een heel bijzonder graf.
Ja, zijn graf is een rots. Hij is kort voordat hij stierf, een paar maanden daarvoor, is hij gedoopt. Hij wilde heel graag gedoopt worden. En toen kreeg hij de tekst van de ouderlingen mee. U bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn redding. Ja. En dat hebben wij op zijn steen gezet.
Wat ontroerend.
Ja, het is ook elke keer als ik daar weer sta, dan denk ik van hoe verdrietig het ook is en hoe gebroken je leven ook is als ouders, als je een kind verliest. Dat is een waarheid. God is de rots.
Er staat hier een indrukwekkend schilderij. Je uit je gevoelens door te schilderen. Kun je over de inhoud van dit schilderij vertellen?
Dit is Psalm 139. Ja, dat is een psalm die iedereen even zou moeten lezen. Want het is een psalm waar God zo laat merken dat hij met ons persoonlijk een weg gaat en een doel heeft. En dat hij ons zo kent. He, er staat van, gij hebt mij in het binnenste van mijn moeder geformeerd. He. Hij heeft mijn nieren gevormd. Het is een vruchtje in de baarmoeder, in de moederschoot. Gij zag mijn vormeloos begin, staat er. En dan staat er ook in dat God overal is om ons heen. Hè? En dat hij ons kent en doorgrondt. En al steeg ik ten hemel. Hè? Je ziet daar een vogel naar boven. Gij zijt daar. Of al maakte ik het dodenrijk tot mijn sponden.
Doden zie je.
Gij zijt er. Al nam ik vleugelen van de dageraad. En dan ging ik wonen aan de uiteinde van de zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Uw rechterhand mij vasthouden. En dit is Gods scheppende hand. Hij roept tot aanzijn. Dat is Gods ondersteunende hand. Dat is zijn leidende hand, zoals je een kind leidt. En dat is Gods zegenende hand. Dus wij vanaf dat we klein zijn, proberen we eigenlijk elke keer bij God weg te gaan. Maar overal waar we gaan, zal God ons begeleiden.
Jouw verhaal eindigt niet bij de dood van Ephraim. Je hebt nu zelf het gevecht tegen de dood te voeren. Je hebt kanker. Al je lymfeklieren zijn weggehaald.
Ja, borst weggehaald.
Borst weggehaald. Dus na het gevecht om jullie zoon, heb je nu het gevecht voor je eigen leven.
Ja.
Hoe hou je het vol? Hoe doe je het?
Nou, Jan, ik doe niks. Ik kan me nog herinneren dat wij hoorden dat ik kanker had. En ik weet dat ik de eerstvolgende dagen niets anders heb geroepen. Als ik 's ochtends wakker werd, Heere, help. Dat was het eerste en soms ook het enige wat ik de hele dag kon bidden. Heere, help. En dat doet hij dus. Dwars door alles heen. En dat vind ik wij kijken toch vaak naar een God van wonderen. En dat, die God is er ook. Maar er is ook een God die dwars door het dal van diepe duisternis met ons heen gaat. En dat heb ik zo ervaren. En dat heb ik zo'n wonder gevonden. Dat je er toch doorheen komt. En dat je toch op de een of andere manier het zicht behoudt. Dat is het wat ellende doet. Het richt je blik naar boven.
Het blijkt dat in heel veel gevallen als een kind in een gezin wegvalt door de dood, dat het in het huwelijk niet goed gaat. Ook als er ernstige ziekte is. Nu ben jij al heel lang getrouwd. En ik weet dat jouw man volledig achter je staat. En Victor die zit hier. Ik zou je er toch even bij willen roepen als het mag. Ik weet dat je het niet verwacht, maar ik vind het ook fijn om de man achter de vrouw te laten zien. Ja, wat een verhaal zeg.
Ja, maar een verhaal wat voor Chris geldt, dat geldt voor mij ook. Ja. Uiteindelijk in ellende kun je twee dingen doen. En dat is God vaarwel zeggen en zeggen van zo'n God, daar geloof ik niet in. En je kan ook zeggen, die God heb ik nodig. En ik denk dat dat ons verhaal is. Zonder God leven, zeker met dit wat er gebeurd is. Een zoon die je kwijt bent en een kanker die waar je mee geconfronteerd wordt. Dan is er maar één ding en dat is God nodig hebben.
Geweldig. Ik heb een aandenken voor jullie. Voor jou, het geheim achter geluk. Ik denk dat je het al gevonden hebt. En wat een geluk als je met zo'n vrouw getrouwd bent.
Ja, dat kun je zeggen.
Dus die zo mooi kan schilderen. Hoeveel psalmen heb je al geschilderd?
15.
15?
Ja.
Er zijn 150.
Ja, ik heb voorlopig nog even wat te doen, hoor.
Ik wens je lang leven toe.
Dankjewel, Jan.
En dit boekje, we hebben gehoord wat de kracht van het gebed is. Christa heeft dat heel duidelijk verteld. Dit boekje, Positieve Gebeden voor een leven vol kracht. En die heeft dominee Schuller geschreven. En ik wil er toch even iets over zeggen. Gebeden voor elke dag. Gebeden voor het aangezicht van de dood. Gebeden uit de Bijbel, gebeden van Jezus. Dus voor elke situatie in je leven. Dit boekje willen we graag aan u of aan jou toesturen. Als je voor het eerst naar deze uitzending kijkt. Al onze donateurs hebben het inmiddels ontvangen. En je krijgt het zonder enige verplichting. Er zit helemaal niets achter. We vinden het gewoon fijn als jij misschien ook mag ervaren wat Christa vertelde uit haar leven. Dat het gebed is, de kurk kan zijn waar je leven op duist. Dus schrijf ons en je ontvangt dit boekje gratis thuis, zonder enige verplichting. We sturen het heel graag op. Christa, en ik geef het ook aan jou.
Dankjewel, Jan.
Mag ik jou de hand geven? En ongelooflijk veel zegen en sterkte toewensen. En genezing.
Dankjewel.
Victor, fijn dat je even erbij kwam.
Dankjewel.
En wij gaan naar dit indrukwekkende verhaal over kracht van gebed terug naar de christelijke team.
I've been going through the 12 steps, and we're going through them in 6 weeks. And today we're looking at steps 6 and 7. And the 12 steps are a recovery tool that recovery centers and people have used for centuries. They were started by Alcoholics Anonymous. And people throughout the decades have continued to use them. What are the 12 steps? Let me share them with you. Step number one says, I will admit that I am powerless over my addictions and that my life is unmanageable. I will acknowledge that God is greater than I and that He can bring restoration to my life. I will turn my life over to God. Those are the first three steps. I started this series with a message entitled, I Can't, He Can, Let Him. Those are the first three steps. If you haven't heard it, go to our website and listen to it. Then we went last week, we dealt with steps 4 and 5, which is I will make a searching and fearless moral inventory of myself, and I will admit to God, myself, and another human being the exact nature of my wrongs. This morning, we're looking at steps 6 and 7. Number 6 says, I will make myself entirely ready to have God remove any defects from my character and bring about the necessary changes in my life. Finally, 7 says, I will humbly ask God to remove my shortcomings. Steps 6 and 7. Step 6 is an interesting step because it isn't an action step. You aren't asked to do anything. What your goal is in step 6 is to find out where you are personally and spiritually in your life. It's a self-examination, a reflection. It's looking in the mirror and saying, this is who I am, this is where I am. And only once you discover who and where you are can you discover God's path and where he wants to take you. It's one of those ironic things. In order to give somebody directions how to get from point A to B, you have to know where point A is. You have to know where you are if you're going to know where you're going. I've used this illustration often, and that is the illustration of being out in the middle of the Pacific. And when you're in the middle of the ocean and you see the same thing, water, water, and more water. And somehow you have to figure out where you are before you can decide how to get home. And not until you've figured out your coordinates of where you're located can you take your compass out and find the course in order to get home. It's the reality of it. Step number 6 is where we find out where we are. Who are we as a person? What character defects do I have that continue to throw me into the addictive behavior that entangles me and holds me back? It's a series of questions we begin to ask ourselves, like, do you really want to change? Do we really want to make a difference in our lives, or we just want to stay the same, maintain the same behavior we have? In the New Testament, in the Bible, we read these words, humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. That's what James tells us. The brother of Jesus says to us, humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. I can't help but immediately think of the words of Isaiah 40. When I hear lift you up, he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They'll run and not grow weary. They will walk and not faint. First question we have to ask ourselves is, do we really want to change? Do we really want to give God a chance? Another question we have to ourselves is, do you know that self-will is not enough to change our behavior? We've been raised in American culture where self-will, we can do anything. And in many respects, when it comes to building a building or it comes to doing things as far as our businesses are concerned, self-will is very, very effective. But on the other hand, self-will often gets in the way of our humility. It's one of those paradoxes of life where we have confidence and assurance on one hand. That's the strong side of that character. But every strength is also a weakness, and the weakness to assurance and confidence is pride and arrogance. We have to learn to know when we're being prideful and arrogant, as opposed to being confident and self-assured. When I look through the biblical characters, and one of the people I see who perfected this was David. God loved David. And just look at the confidence and the assurance he had to go and stand before this giant Goliath and slay his Goliath was an enormous thing to do. But our strength is also our weakness. And we look at the adultery that he participated in. We look at the murder that he participated in. And then when he came to the realization and he saw what he'd done, he fell before the Lord. In his humility, and he allowed his arrogance and his pride to be stripped away to receive the forgiveness and the grace of Christ. Step six is where we no longer look at ourselves and look at our self-will as the ability to do everything. You know, it's hard for us to do this. We are entertained with figures like James Bond and Jack Bauer. And suddenly we think we can do anything. But step six tells us that we must be entirely ready to have God remove our defects of character. Not us. We're not the ones who have the ability to make the change at this level and this point. And we have to allow God to step in and make a difference. And that goes against our character. It goes against this whole self-made man, this whole self-will that we have to make a difference and to simply let God. Another question is, are you ready to relinquish your self-destructive nature? Are you ready for the change? It's hard for us to really understand it until we recognize how we pray. Anyone here need more patience? Anyone? Nobody? A few people? I know I always need more patience. I'm very impatient. I'm sitting at the light, and I just get so anxious waiting for these lights to change. They never change fast enough. I get impatient waiting for my coffee to warm up. I stick my coffee in the microwave, set it on for a minute, and it's like that is the longest minute in the world, waiting for my coffee to warm up. Anybody here share any of these impatient tactics? Okay, now you're being honest. Okay, now you're looking in the mirror. Now you're getting to the root of what this is all about. Of what six is all about, where we suddenly discover who we are as a person. Now, if you're dealing with impatience, most of us will immediately pray, "Dear God, I want to be more patient." And what does that tell us? That tells us that we know how to get patience, and we're going to discover a way to get more patience. It's the self-will. It's suddenly the James Bond and the Jack Bauer guy doing everything himself and changing the world and saving the world. But the facts are that we can't save ourselves. But God can. And God will. When we learn how to pray. And the prayer isn't, "Dear God, I want to be more patient." But the prayer is a prayer of confession. "Dear God, I am impatient." It's that simple. "Dear God, I am an imperfect human being."
Dear God, I need your healing power in my life. Dear God, I need you to give me patience because I can't find patience and do patience on my own. And I need you. Step six is self-reflective. It's discovering who we are. It's discovering our shortcomings, our failures. It's coming to the point of saying, I can't, he can, I will let him. God, enter my soul and make me whole. And then we have to ask the question, are we entirely ready to have God remove our defects of character? There's lots of different defects. You know, I mentioned impatience. There's isolation where we shun people and push people away. There's abandonment where we just walk away from people. There's this repressed anger. And we don't let people know we're angry, but it's burning inside. We have this need to seek approval from others and just constantly be approved by others. There's caretaking where we just have the need to take care of others. There's this controlling behavior where we're okay as long as we're in control. There's fear of abandonment, fear of authority. There's our feelings that we freeze because we can't let people know how we really feel. There's the feelings of lack of self-esteem, low self-esteem. There's the overdeveloped sense of responsibility where everything that happens is my fault. I have to be responsible for everything. There's sexual disorders where we just aren't appropriate. There's character defects in us all. And so in our prayers, we come before God and we say, oh Lord, I am full of pride and arrogance. Please remove this pride and this arrogance from my life and lead me and guide me in the way that you have for my life. That's step six. Step seven is where we humbly ask God to remove these shortcomings. Where we get down on our knees and we pray, oh Lord, forgive me, for I have failed and I have sinned. I am impatient. I'm arrogant. I'm prideful. And I need you to remove these shortcomings from my life today. And we discover that the power of God has the power to do miracles and to bring forth within us the character of confidence and assurance that God wants for our lives. And he puts that wind under our wings as we humble ourselves before the Lord. And he lifts you up. Today is a time for us to come and to ask. To ask God, and he will hear our prayers. The Bible says, ask and ye shall receive, seek and ye shall find, knock and the doors will be opened. And that's what Christ wants us to do, and that's what step number seven is all about. And that's what this church service today is all about. And so today we're going to invite you. Come forward and pray. We have kneeling benches here. We have a table set where you can place your prayers before God. And you can come forward and you can kneel, you can pray. And we're going to sing as you come forward and you share and ask for God's forgiveness, ask for God's help, ask for God's healing. And God is good. Ask, and you shall receive. Seek, and you shall find. Knock, and the doors will be opened.
Oh God, you are good. In your faithfulness, you have led us to our knees. And upon our knees, we have found your power. The power to transform our lives and to remove the defective character which holds us back from walking the path that you have for our lives. And so we thank you, Lord, for this precious time of prayer. Amen. Please rise for the benediction. And now may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit fill your hearts and minds with the knowledge of God's love. And may you go forth and follow the path that God has for your life today, tomorrow, and always. Amen.
Prachtige prekenserie van dominee Schuller waar we mee eindigen. Het 12-stappenplan. En we zijn bij stap 6 en 7 aangeland. En volgende week hopen we daar weer verder op te gaan. Het koor eindigde met: Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nou, als je daarnaar zoekt, dan krijg je het ook. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het kijken. Je hebt het gemerkt, het was vandaag gebedszondag in de Christelijke Kathedraal. Geweldig dat mensen hun gebedsverzoeken voor in de kerk kunnen neerleggen. Dat dominee Schuller daarvoor bidt. Wij hebben een groot gebedsteam bij Hour of Power. We zijn heel blij dat 80 mensen daar vrijwillig aan meewerken. En als u of als jij een gebed hebt, en je zegt, joh, ik heb herkend wat Christa vertelde over een leven met een ongeneeslijke ziekte, of het verwerken van het verlies van iemand die je zo dierbaar is, en je hebt een gebed bij nodig, dan doet ons gebedsteam dat graag. Je kunt je gebedsverzoek indienen via een brief of via internet. Kijk op onze website www.hourofpower.nl. En ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben hoe de mensen van het gebedsteam, ze weten niet de namen, ze weten alleen de situatie, met integriteit en ook met overtuiging bidden. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. Ik vind het bijzonder dat u en dat jij gekeken hebt. En ik hoop dat deze uitzending je in je geloof versterkt hebt, en als je op zoek bent, dat het je helpt om God te vinden. Tot volgende week bij Hour of Power.